Welkom bij de Define Ayurveda podcast. De podcast die jou meeneemt op reis door de magische wereld van Ayurveda. Ayurveda helpt je begrijpen wie jij werkelijk bent en wat je zowel op fysiek, psychologisch als spiritueel niveau nodig hebt om te helen en te groeien. Mijn naam is Frederike Couvet. In de afgelopen 20 jaar heb ik Ayurveda niet alleen bestudeerd, ik heb het ook toegepast op mezelf en op honderden studenten en cliënten. Ik heb vet veel zin om mijn kennis, ervaringen en inzichten met jou te delen. De Define Ayurveda podcast neemt je mee op ontdekkingsreis langs de diepte van deze eeuwenoude wijsheid. Maar daar blijft het niet bij. We duiken vooral jouw eigen diepte in op zoek naar de magie van het universum. Super fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Define Ayurveda podcast. En ik heb geen idee natuurlijk waar je deze luistert. Misschien ben je lekker aan het wandelen in het bos of zit je op de bank. Ben je in de auto aan het rijden? Ik vind het zelf altijd super lekker om mijn huis schoon te maken en dan ondertussen naar een podcast te luisteren. Maar wat je ook aan het doen bent, waar je ook bent, ik hoop dat deze aflevering je extra veel plezier gaat geven met wat je dan ook aan het doen bent. En dit is een bijzondere aflevering met een bijzondere gast, namelijk mijn dochter Sterre is aanwezig. Hi Sterre.
Hi.
Superleuk dat je erbij bent, dat je aan deze aflevering mee wilde werken. En sinds kort heb ik specials. Dus specials betekent dat ik in een webinar of een online workshop ga ik verschillende specifieke onderwerpen ga ik mijn kennis over delen. En je kunt meedoen aan die specials. Regelmatig stuur ik daar een mail over. Op Instagram vermeld ik ook deze specials. En de eerste specials, we zijn echt begonnen met het begin van het leven. Dus de eerste special die ging over zwangerschap. En tips over hoe je zo goed mogelijk in balans kunt zijn voordat je zwanger raakt. Tips tijdens de zwangerschap. Tips voor de geboorte. En de tweede special ging over Ayurveda en baby's. En de komende specials die eraan komen, staan allemaal in het teken van kinderen. Ayurveda gaat heel erg over de kennis van het leven. En het is gewoon heel cool om die hele reis te gaan maken. Dus van het begin en alles wat we in het leven meemaken. En daar komen allemaal verschillende super toffe onderwerpen aan. Dus houd het in de gaten. En als je een special hebt gemist, dan kun je hem alsnog, kun je hem achteraf aanschaffen om hem terug te beluisteren. Dus ik dacht, hoe cool zou het zijn als Sterre, mijn dochter Sterre, aanwezig is als gast in deze aflevering. Want zij is natuurlijk mijn kind. En zij is eigenlijk vanaf het begin van mijn Ayurveda. Toen Ayurveda in mijn leven kwam, kwamen mijn kinderen ook in mijn leven. Dus ik was 22 en toen raakte ik zwanger van mijn eerste kindje. Bram, dat is de broer van Sterre. En Ayurveda kwam in mijn leven. Ik ging Ayurveda studeren. En ondertussen was ik zwanger. Dus ik was tijdens de zwangerschap zat ik in de lessen. De eerste 3 maanden van hun leven zijn Bram en Sterre allebei ook aanwezig geweest op de Ayurveda opleiding. Het is heel grappig. Dan lagen ze bij mij aan de borst. Ik gaf borstvoeding. En ondertussen was ik aantekeningen aan het maken. En toen zei iemand, hoe cool is het dat jij Ayurveda leert en ondertussen krijgen zij het ook mee. Via de borstvoeding krijgen zij ook al die informatie binnen. Dus echt vanaf het begin van hun leven was Ayurveda daar. Nou, Sterre, daar weet je nog niet zoveel meer van, denk ik, dat jij aan de borst lag bij mij op de opleiding.
Nee, dat klopt.
Zou je iets over jezelf willen vertellen?
Ja, zeker. Ik ben Sterre en ik ben 17. Ik ben momenteel nog bezig met mijn middelbare school. Ik doe ook een opleiding mee aan de jaaropleiding. En dat vind ik echt super tof. En ik leer zo ongelooflijk veel. Het is een hele toffe ervaring. En verder vind ik het heel erg leuk om te schrijven. Ik schrijf soms poëzie, spoken word. Ik ben ook bezig met een boek. Dat eigenlijk. Ik weet niet wat ik verder nog kwijt wil over mezelf.
Ik denk dat er nog genoeg tijd is deze aflevering om daar heel veel over te vertellen.
Ja, en dat denk ik ook.
Echt hele mooie dingen die je doet. Super, super creatief kind. Super wijs kind ook. En ik vind het ook echt zo tof dat je ook meedoet aan de opleiding. En soms zie ik ook, heel veel weet jij al. Heb je dat gevoel ook wel dat je in de opleiding al heel veel weet?
Klopt. Soms ook dingen waarvan ik niet wist dat ik het weet. Of dat ik opeens gewoon iets doorkrijg van, oh, zo zit dat. Maar ook inderdaad dat jij aan het vertellen bent en dat ik dan je zinnen in mijn hoofd al af heb gemaakt voordat jij dat hebt gedaan. En dat vind ik wel heel tof om dat te zien, want dat heb ik nooit echt doorgehad als ik er niet echt volledig mee bezig was, bewust. En dan merk ik gewoon opeens van, hey, dit speelde al, dit wist ik al. En dat vind ik gewoon ook heel tof dat ik daar achter ben gekomen ook.
Ja, want Ayurveda is natuurlijk gewoon vanaf het begin bij jou in je leven, in je systeem gecijpeld. En kun je nog iets herinneren van vroeger toen je klein was? Natuurlijk kun je daar dingen van herinneren, maar kun je nog herinneren de
Ayurveda? In de Ayurveda.
Ja, vanuit de Ayurveda.
Ja, het is op zich, sommige dingen zijn een beetje vaag, maar zijn van die kleine dingetjes die je me kan herinneren. Zoals dat ik dan, vroeger, toen ik echt heel klein was. Dat ik dan vroeger als klein kindje in de olie ging en dat ik me dan zo ontzettend veilig voelde. En echt een soort van klein kwetsbaar kindje. En dat ik dan gewoon zo'n soort van veilig laagje om me heen kreeg en me warm voelde. En dat waren echt wel van die dingen die ik dan heel fijn vond.
Ja, ik weet nog heel goed ook dat een van de belangrijkste dingen, dat meld ik ook vaak in de specials bij kinderen, is dat olieritueel. Dus echt om die kinderen met warme olie in te masseren. En dat heb ik bij jou en je broer echt vanaf dag 1 dat jullie uit mijn buik kwamen, gingen jullie gelijk in de olie. Ze wilden jullie wassen. Ik zei nee, we gaan niks wassen. Veeg het bloed maar een beetje weg. En gaan we heerlijk olieën. Dat is een van de... een van de belangrijkste babyrituelen ook in de Ayurveda. En dat hebben we heel erg lang gedaan, weet je nog?
Ja, klopt.
Ik denk echt wel tot jullie een jaar of 7, 8 waren, gingen jullie om de dag in de olie. De ene dag je broer, de andere dag jij.
En volgens mij ook vaak wel samen. Maar dat maakt verder ook niet uit.
Wel ja, we hadden verschillende ritueeltjes daarvoor.
Ja.
En op een gegeven moment toen hield het een beetje op, weet je nog?
Ja, klopt. Ja, ik weet inderdaad dat op een gegeven moment begonnen wij een beetje moeite te hebben met Ayurveda. Voor ons werd het een beetje Ayurvedisch gedoe, zeg maar. Want ik merkte gewoon dat, dat dingen die ik eerst heel fijn vond, veranderden voor mij. Omdat bijvoorbeeld andere kinderen er een mening over hadden. Dan kwamen ze bij ons thuis en dan rook naar wierook. En dat vonden ze dan al gek. En dan hadden we geen televisie. En dat vonden ze ook gek. En we leefden zo gezond. En dan bijvoorbeeld wouden kinderen niet bij mij eten, omdat ze het niet kenden wat we aten. En toen begon ik ook mezelf een beetje daartegen op te zetten eigenlijk. Want ik dacht, mensen hebben er een mening over. En het is gek, het is niet normaal. En dat werd voor mij ook een beetje het idee wat ik toen ontwikkelde. En ik wou er zo graag bij horen. Want het is heel lastig voor een kind om het idee te hebben dat je anders bent.
Ja, dat is inderdaad zo waar wat je zegt. Want kijk, de eerste 7 jaar van je leven ben je nog heel erg met je gezin. En dan is het heel erg, weet je wel, wat doen papa en mama? En op een gegeven moment is het ook gewoon natuurlijk dat je veel meer gaat proberen te identificeren met de kinderen om je heen. En je gaat je heel erg vergelijken. Dat is echt een fase zo van, het gebeurt eigenlijk vaak al vanaf groep 4 tegenwoordig, groep 4, 5. Hè? En dat kinderen, die vinden van alles. En ook kinderen komen allemaal uit een speciaal gezin waarbij ze bepaalde waarden meekrijgen of ideeën meekrijgen. En iedereen gaat een beetje vergelijken. En het is best wel een lastige periode voor kinderen om ook echt zichzelf daarin te vinden. Van hey, die mensen doen dat en wij doen dat hier. En dus je hebt nog niet echt die eigen kracht gevormd in jezelf om daar
tot te ownen.
Ja, en een scheid aan te hebben. Dus dat is gewoon heel logisch. En ik denk ook wat je zegt, als ik terugkijk. Kijk, wij leefden inderdaad heel gezond. Jullie gingen nooit naar de dokter, want we hadden overal remedies voor. En weet je wel, we hadden inderdaad een wierookje aan. Of verhalen die we hadden over reïncarnatie. Ik weet bijvoorbeeld nog heel erg goed dat toen ik zelf klein was, toen was er heel veel... Ik kreeg heel veel... niet echt goede antwoorden op grote levensvragen, zoals wat gebeurt er als je doodgaat. En omdat ik zelf heel veel angst had voor de dood vanwege het grote onbekende, vond ik het ook heel erg fijn en belangrijk om aan jullie een verhaal mee te geven. En want toen op een gegeven moment, ik denk dat jullie een jaar 4, 5 waren, ging mijn oma dood. Dat was jullie oma. Ik weet niet of je haar nog kan herinneren. Dat is natuurlijk echt lang geleden. En toen dacht ik ook van hoe ga ik nu aan die kinderen vertellen dat oma dus overleden is, zonder dat jullie dat heel erg spannend gaan vinden. Nou, de Veda's gaan natuurlijk heel erg over reïncarnatie. Dus ik had het verhaal over reïncarnatie in babyversie verteld, de kleine kinderenversie. Ik weet nog heel erg goed dat je, zaten we aan tafel 's ochtends bij het ontbijt. En toen zei jij, denk je dat oma nu een nieuw babytje al geworden is? En daar was ik zo blij mee. Dat ik dacht van, mijn kinderen hoeven die angst niet te hebben. En dat is ook echt mijn advies voor ouders, weet je wel. Als je geen antwoord hebt op van die diepe vragen, verzin gewoon wat. Het maakt niet uit. Bedenk iets wat resoneert bij je. Want onwetendheid voor kinderen kan echt gewoon, ja, echt super scary zijn. En maar ja, dus jullie hele opvoeding was echt wel best wel anders. En jullie kregen bijvoorbeeld ook warm eten mee naar school. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat nog weet. En dat deed ik. Ik ging 's ochtends uitgebreid koken. En dat deed ik omdat Ayurveda zegt in de belangrijkste deel voor je het belangrijkste deel dagdeel voor je grootste maaltijd is lunchtijd. Dus ik dacht, ik ga die kinderen geef ik lunch mee naar school, warme lunch, weet je nog? Jullie hadden ook allemaal van die
zo'n soort van pot met 3 bakjes erin.
Ja, precies. En een bestek mee. En op een gegeven moment gingen die kinderen, die kwamen ook thuis. En die waren ook echt een beetje chagrijnig aan het worden over dat eten. Maar wat bleek nou? Dat eten, ja, weet je, een boterham met pindakaas heeft een sterke geur. Maar ja, als je gewoon kitschiri maakt of dingen met kruiden erin en warm eten. Dat heeft natuurlijk ook een sterke geur. En dat is een geur die andere kinderen niet kennen. En die kinderen die wilden juist eigenlijk een beetje normaal zijn. Plus, jouw broer die kreeg natuurlijk ook dat eten mee. En de juf die sprak me aan, die zegt van ja, hij is niet zo snel met zijn tas uitpakken. Dus tegen de tijd dat iedereen lekker buiten gaat spelen, is hij nog zijn bakjes aan het neerzetten. En dat was voor mij ook een beetje een omslagpunt. Dat ik wilde alles. Ik zat natuurlijk net ook in de Ayurveda. Of net, ik ben 7 jaar bezig. En het was zo belangrijk voor mij. En ik wilde zo graag jullie helemaal Ayurvedisch opvoeden. Maar dat was inderdaad wel een van de keerpunten. Dat ik dacht van, ja shit. Nu moet ik echt concessies maken. Want jullie kwamen ook steeds vaker thuis met het gevoel van wij zijn anders. Kinderen vinden het raar dat wij warm eten mee naar school krijgen.
Ja, ik merkte dat ik op een gegeven moment gewoon mijn eten niet meer uit mijn tas haalde. Dan waren we op school en dan was de lunchpauze er. En dan, het kost toch meer tijd om echt een goede maaltijd te eten. Iedereen eet een broodje en gaat naar buiten. En ik weet altijd dat Bram en ik nog met z'n tweeën in de klas zaten. Terwijl iedereen aan het buitenspelen was. En dat wij daar nog zaten met ons eten. Wat kinderen al raar vonden. En dan konden we ook niet meespelen.
Ja, en dat soort dingen was voor mij ook op een gegeven moment een beslissing. Dat ik dacht, oké, ik moet nu. Ik zie dat die kinderen, weet je wel, zich echt heel erg gaan conformeren aan klasgenoten. En ik moet ook dingen gaan loslaten. Met pijn in mijn hart, eerlijk gezegd. Want op een gegeven moment kregen ze dat gewoon inderdaad boterham met pindakaas mee naar school. Ik vond dat echt heel moeilijk. Maar het is niet alleen maar, weet je wel, Ayurveda gaat niet alleen maar over die dogma's. En zo moet het. Maar ook kijken, doe wat je kan. En op dat moment, dat is een van mijn belangrijkste remedies of adviezen altijd. Doe wat je kan. En die kinderen, die kregen steeds meer aversie ook tegen Ayurveda. We hadden ook een gerecht, kitschiri, wat we heel vaak aten. En dat werd ook kutschiri. We hebben geen zin meer in die kutschiri. En ja, op een gegeven moment kwam er ook echt weerstand. Want wij hadden ook geen televisie. Jullie waren de laatste kinderen op school met een mobiele telefoon. Zonder het mobiele telefoon. Uiteindelijk in groep 8 kregen jullie er ook één. Want dat was ook weer iets waar ik me overheen moest zetten van, ik ben er niet voor. Ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen echt leren spelen. Zich echt leren verbinden met hun omgeving. Dus zo laat mogelijk beginnen met dat soort dingen. Maar ja, tegenwoordig heb je natuurlijk al baby's op tablets.
Ja, ik merkte ook heel erg aan mezelf dat ik het. Aan de ene kant had ik dan ook, dan hadden kinderen heel erg vroeg telefoons. En dan dacht ik van, waarom krijgen ze nu al telefoons? Maar op een gegeven moment was er ook zo'n groepsapp. En dan werd er dan, iedereen in de klas zat daarin op WhatsApp. En dan werden er allemaal dingen besproken. Dan kwam ik op school en dan voelde het echt alsof ik onder een steen leefde. Een beetje alsof er een heel groot nieuwsbericht is. En iedereen heeft het erover. En je kan maar niet meepraten. En zo voelde het voor mij ook wel eens. En ik wou er gewoon heel graag bij horen. Maar ik wist ook van mezelf af en toe, dat zelfs op dat moment, ook al durfde ik dat niet echt toe te geven, dat ik het af en toe heel fijn vond dat ik nog geen telefoon had. Omdat ik echt leerde spelen. Ik heb in mijn jeugd ook zonder televisie, zonder telefoon, zonder tablet. Ik heb zo ontzettend veel creativiteit kunnen ontwikkelen. En ik was zo snel tevreden met een takje of een poppetje. En daar kon ik uren mee spelen en in bomen klimmen en op avontuur gaan. Wat dat betreft hebben Bram en ik samen echt een wilde avontuurlijke jeugd gehad. Waar ik echt super dankbaar voor ben. Maar op een gegeven moment wordt het gewoon lastig als je niet meer mee kan doen. Als je het gevoel hebt dat je er niet meer bij hoort. En dat is echt...
Ja, en ik denk dat we daar ook echt een heel proces in hebben gemaakt. Dus die kinderen, vooral ook, weet je, groep 8. En de eerste gingen zich echt ook heel erg... Jullie gingen je heel erg afzetten tegen mij en die Ayurveda. Jullie willen niks meer van weten. En natuurlijk was het wel een beetje een verdrietje voor mij, Mart. Ik dacht van, oh nee, weet je, dan heb je zeg maar de Ayurveda, die grote liefde, echt gewoon waar ik mijn hele leven op wil inrichten. En dan krijg je kinderen en denk je van, hoe cool. Je kunt die kinderen helemaal Ayurvedisch opvoeden. En dan zeggen die kinderen, nee, we moeten jouw Ayurveda niet. En het was echt voor mij ook echt een proces van loslaten. En op een gegeven moment gingen ze ook naar de eerste, de tweede. En ik zag ook steeds meer hoe belangrijk het is voor kinderen om eigenlijk een beetje hetzelfde te zijn. En ik denk dat jullie daar best wel... allebei je rol in hebben gevonden. En de Ayurveda was eigenlijk een beetje losgelaten. Ik merkte ook zelf, we hadden vroeger ook nooit kleurstoffen, slechte dingen in huis. Op een gegeven moment kwam er ook steeds meer chips en af en toe cola in de koelkast. Dat ik dacht van, oh mijn god, ben ik aan het doen. Maar die kinderen kwamen natuurlijk ook bij ons thuis. Dus ze wilden ook gewoon wel een soort van, weet je wel, normale dingen aantreffen bij ons. Dus ik denk dat we daar allemaal heel erg in misten. Ik ben daar als moeder best wel in gegroeid om ook te zien van, doe wat je kan, maar hou ook echt rekening met waar, hè, met de ontwikkeling van een kind en wat er belangrijk is. En hoe kun je de Ayurveda toch laten incijpelen, zodat, zodat je toch in de wereld kunt zijn. Ook in de wereld om je heen. En we wonen niet 5000 jaar geleden, we wonen niet in India. We wonen hier gewoon in Nederland in deze eeuw, waar mensen toch over het algemeen misschien net wat anders denken over de dingen. En dan hoop je natuurlijk als moeder altijd dat het ergens toch weer terugkomt. En dat vond ik echt heel erg bijzonder. Dat na jaren eigenlijk een soort van...
Kutcherie.
Jaren van kutcherie. Dat jij op een gegeven moment, en je broer ook op zijn manier, maar dat jij op een gegeven moment echt helemaal weer terug bent gekeerd bij de Ayurveda.
Ja, klopt.
Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe is dat eigenlijk gekomen?
Ik merkte dat ik helemaal in het begin van mijn puberteit was ik natuurlijk nog echt mega aan het puberen. En ik vond het allemaal lastig. En op een gegeven moment begon ik ook wel te merken aan mezelf dat ik steeds meer dingen wel interessant vond. Maar dat durfde ik dan niet toe te geven. Want ik moest gewoon anti zijn van mezelf. Dat is een beetje mijn pitta-stukje, weet je wel. Daar zit ik al zo lang in, dat kan ik niet loslaten.
Ik denk ook dat het een beetje puber-eigen is. Het hoort ook bij puber.
Ja, zeker. Maar dat belangrijke is wat fase. Ik eigenlijk altijd al doe. Ik kan nooit... Ik kon nooit echt toegeven wanneer ik het verkeerd had. Of wanneer ik iets anders vond. Dan dat ik eerst... Maar ik merkte wel dat ik op een gegeven moment steeds meer interessant vind. Dat zou ik absoluut nooit zeggen. En op een gegeven moment was er ook een keerpunt voor mij. Dat ik het gewoon heel moeilijk had met mezelf. En gewoon echt niet meer wist waar ik aan toe was. Wat ik met mezelf moest doen. En toen heb ik er ook wel een tijdje gehad dat ik er helemaal inzakte. En op een gegeven moment begon ik open te staan voor Ayurveda. En luisterde ik ook naar wat jij me te vertellen had. En ook bewust echt luisteren. Want natuurlijk heb ik het allemaal wel meegekregen. Maar echt heb ik het geprobeerd toe te passen. En toen gebeurde er echt wonderen.
Ja, ik weet ook nog heel goed dat je heel erg vastliep met jezelf. En dat vind ik zelf altijd heel... dat is echt mijn instelling. Dat als je ouder bent. Of ouder, een ouder bent. Dus een vader of een moeder. En je hebt kinderen. Volgens mij was het... Khalil Gibran. Ja, Khalil Gibran die zei ooit een keer, uw kinderen zijn uw kinderen niet. En dat vind ik zo'n mooie zin. Uiteindelijk zijn mijn kinderen zijn volwaardige zielen. En niet meer of minder ontwikkeld dan ik. Alleen in deze setting, in deze waar we nu zijn, hebben we allebei een vorm. En Sterre is mijn kind en ik ben de moeder. En daar hoort een bepaalde verantwoordelijkheid bij. En niet vergetende dat zij haar eigen zielenpad heeft. Zij heeft haar eigen dingen op te lossen. Het enige wat ik kan doen als moeder is er voor haar zijn en zorgen dat ze altijd een plek heeft om naar terug te komen. En als ze advies wil krijgen, dat ik daar ben. Dat is ook de reden dat ik heb gemerkt dat loslaten, dus het loslaten van, oké, ik vind dat jullie het allemaal zo en zo moeten doen. maar daar gewoon veel losser in zijn. Dat is een van de belangrijkste dingen voor mij geweest. Om ervoor te zorgen dat mijn kinderen altijd in verbinding met mij zijn. Ik weet alles van jullie.
Ja.
Jullie vertellen mij alles. En waarom? Omdat ik nooit zeg maar zeg, dit mag je niet doen of dit mag je wel doen. Maar wat er wel op een gegeven moment gebeurde, dat jij best wel zwaar had met jezelf. Een soort van tienercrisis kreeg. En dat ik je af en toe dingen ging vertellen. En dat ik dan eerst een beetje een soort van rollende ogen, zuchten, zo begon het. Maar ja. Langzaam zag ik je open gaan. En op een gegeven moment was het ook zo tof. Dan lag ik in bed en dan kon je bij me liggen. En dan ging je me gewoon vragen stellen. En dan ging je gewoon dingen vertellen. En dan ging je echt aan me vragen, wat moet ik doen? Weet je ja. nog? Dat is echt gewoon, dat duurde misschien wel maanden, jaren of zo. Ik weet niet eens meer wat voor, dat is natuurlijk allemaal van die processen waar je ja. in zit.
Maar ik merkte wel trouwens dat er voor mij ook een soort van keihard keerpunt was toen ik, dat ik daar inderdaad een beetje in wegzakte. En dat je wel één keer tegen me zei van, we gaan het nu zo doen. En dat was dan wel, zeg maar, een beetje gebaseerd op hoe jij op een Ayurvedische manier met dingen omgaat. En en voor mij voelde dat ook als een soort, ja, klopt, het moet ook zo. En ook al vind ik het lastig. En toen op een gegeven moment ben ik er zelf inderdaad meegekomen van hoe ik dat graag wou. Maar ik merkte ook wel dat op een gegeven moment, als je er zo diep in bent weggezakt, heb je ook af en toe een soort duwtje nodig.
Waarin ben je weggezakt? Oh, je crisis bedoel je?
Ja, precies. Mijn crisis. En ik weet niet, in het algemeen is het wel dat ik er zelf mee moet komen. En het is ook dat ik al steeds meer open stond, omdat het al een beetje een aanleiding was. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat jij wel een soort van, eigenlijk, we gaan het nu zo doen. En
dat is ook eigenlijk een beetje wat we in de therapeutenopleiding leren. Dus als je bijvoorbeeld met een cliënt werkt, zeg ik altijd tegen mijn studenten, en een cliënt zit ergens helemaal in vast, kijk waar de opening is. En dat ben ik bij jou ook heel erg gaan doen. Kijken van, oké, het kind loopt echt heel erg vast. En het is nu alleen maar alles wat ik zeg, rollende ogen en zuchten. Maar op een gegeven moment kwam er een opening. En kijken waar die opening zit. En jij zei ook net, zei jij even iets van, en toen gingen er allemaal magische dingen gebeuren. Dus misschien kun je daar wat meer over zeggen. Wat veranderde er voor jou toen je daar, ja, toen je ging openen voor Ayurveda? En daarmee voor mij weer een beetje.
Ja. In het begin was het natuurlijk gewoon dat jij me dingen vertelde die ik kon toepassen. Een soort psychologische remedie, zeg maar. En dat probeerde ik ook. En ik begon te merken dat langzaam maar zeker begon ik effect te merken. En in het begin was het echt een soort van fake it till you make it, weet je wel. Kan je ermee zijn? Nee, maar ik ga het toch proberen. Of ik doe alsof, weet je wel.
Ja, kun je daar iets meer over zeggen, over de psychologische remedies? Want mensen denken misschien aan voeding of leefstijl. Of,
ja.
Wat was voor jou, weet je nog, het eerste waar jij mee begon? Ik weet het namelijk niet meer. Ik heb natuurlijk altijd kruiden gegeven. Kruiden hebben we altijd wel gedaan. Dat was makkelijk, maar weet je nog?
Ja, dat was het was volgens mij, het was toen nog niet zo, had je het me niet precies zo verteld, maar het komt een beetje neer op, kan je ermee zijn? Dan had ik het heel erg moeilijk en dan om gewoon daarmee te zijn en niet een angst te hebben voor de angst, zeg maar. Omdat ik dan wel eens angsten voelde en dat ik dan bang was dat ik dat ging voelen. En dan ging ik er tegen vechten. En dat je zei, vecht er niet tegen, maar laat het gewoon toe. Zeg tegen die angst van, hey, angst, je bent er, je mag er zijn. En wat ik, het was wel grappig, want in het begin wat ik dus ging doen, was, dan probeerde ik dat toe te passen en dan zei ik tegen mezelf en tegen die angst van, hey, angst, je mag er zijn, voor nu heel even, maar ik wil dat je zo weer weggaat. Dus zo begon het echt voor mij, dat ik het heel lastig vond, maar dat ik het toch probeerde.
Je kon er nog niet helemaal oké mee zijn.
Nee, ik kon er nog niet helemaal oké mee zijn. Ik vond het echt heel erg lastig, want ik zat echt wel best wel diep in mijn eigen drama en mijn eigen shit. En op een gegeven moment zei je ook inderdaad van, ga uit je drama, gewoon wees er gewoon mee. En dat vond ik heel erg lastig. Al helemaal om van jou te horen. Want eigenlijk verwachtte ik gewoon een soort van arm kind, weet je wel. Maar eigenlijk, het heeft me uiteindelijk wel meer geholpen. Dat ik daar echt gewoon uit ben gegaan en gewoon mijn shit heb geowned. En zelf verantwoordelijkheid heb genomen, denk ik.
Ja, een van de belangrijkste dingen die ik ook altijd zeg tegen alle studenten. Nummer 1 is, als je echt wil helen, neem eigen verantwoordelijkheid voor je pijn.
Ja. Want ik merkte wel dat in het begin van mijn puberteit dat ik mezelf af en toe zo ontzettend zielig vond. En ik heb gewoon gemerkt dat ik daar niks aan heb. Als ik echt eigen verantwoordelijkheid neem voor de dingen die in mijn leven omgaan, dan ga je je op een gegeven moment ook. Eerst ga je je veel lichter voelen en daarna ga je je veel krachtiger voelen. Want je staat weer op en je denkt, wauw, dit heb ik zelf gedaan. En dat vond ik echt. Dat is een les die ik uit jouw lessen heb gehaald. Dus.
Ja, over mijn lessen gesproken. Ik heb even een leuke examenvraag voor jou.
Ja.
Als je helemaal jezelf zielig vindt, dus je eigenlijk jezelf heel erg slachtofferig maakt, ja. Welke dosha is dat?
Ja, kapha.
Kun je daar wat meer over vertellen aan de luisteraars?
Over kapha?
Nee, over dat slachtofferige van kapha.
Het slachtofferige van kapha. Ja, wat kan ik daarover vertellen? Kapha is heel zwaar. Het is een zware dosha. Het is een soort steen. Het beweegt niet. Het is zwaar. Het zakt weg. Als je een steen op het drijfzand zou leggen. Dat zie ik ook bij kapha wel eens gebeuren. Dat je het voelt een beetje als een steen in drijfzand. Het zakt steeds meer weg en het trekt zichzelf naar beneden. En het is gewoon heel erg moeilijk om dan jezelf eruit te halen. En het slachtofferige is ook dat je niet eigen verantwoordelijkheid neemt. Niet zelf in actie komt. Dus je bent zielig. En dat heb ik ook best wel lang gedaan.
Ja, alles voor. Niet dat jij per se een kaffe persoon bent, hoor. Nee, we hebben allemaal vata pitta kaffa. Maar dit is inderdaad een onderdeel van kaffa. En het grappige is dus dat je zegt: een steen in drijfzand. He, alles overkomt mij. Ik ben zo zielig. Maar het grappige is dat kaffa niet alleen die steen is. Kaffa is ook het drijfzand.
Ja, klopt.
En als je dat gaat realiseren, dat je zowel het drijfzand bent als de steen. Ja, dat is magisch. Dat is eigen verantwoordelijkheid nemen. Want als jij denkt, ik ben een steen en het drijfzand is de wereld.
Ja,
nou, prettige wedstrijd.
Ja, precies, ik word helemaal naar beneden getrokken. Nee, je trekt jezelf naar beneden. En het enige wat je kan doen is gewoon in beweging komen. Doe er wat aan. En dat kan mentaal in beweging komen, kan ook fysiek zijn. Dus voor mij was dus dat ik dan zeg maar mentaal in beweging kom. Dat ik gewoon begon dingen toe te passen en te leren en dat heeft echt tijd gekost, want ik zat er echt. Die steen was al best wel lang in dat drijfzand aan het zakken. Maar uiteindelijk werd het een veertje die er misschien af en toe nog op ligt, maar dan waait het weer weg.
Ja, maar realiseer je wel, kijk, je zegt het duurt best wel lang en zo. Je bent 17 en ja. Ik sta af en toe echt versteld over de enorme kennis die je hebt. Op deze leeftijd en de wijsheid. Ja. En ik zou echt willen dat ik dat allemaal had geweten toen ik 17 was.
Ja. Nou ja, als je ook een moeder had die Ayurvedische lessen zou geven, dan had je dat misschien ook allemaal wel meegekregen. Ik heb gewoon heel erg geluk gehad met waar ik geboren en beland ben. En dat ik zoveel van je kan leren.
Ja, en het mooie is dat ik zie ook dat jij jouw vrienden ook heel erg inspireert.
Ja, zeker.
Dus dat zag ik ook heel mooi in jouw eigen helingproces. We hebben echt zo ontzettend veel gesprekken gehad de afgelopen jaren. Zo enorm de diepte ingegaan. En dat op een gegeven moment begon jij ook mensen mee te nemen naar huis. Ja. Mensen die het echt heel zwaar hadden. Dus echt tieners die thuis moeilijk hadden, met zichzelf heel erg moeilijk hadden. En dat ik dan gesprekken met ze had, maar dat ze ook aangaven dat ze zo enorm veel van jou leerden. Dat jij zo'n andere manier hebt van kijken naar de wereld.
En dat deed ik dan ook niet expres, want ik vond het altijd heel erg moeilijk, omdat dat stukje met dat ik niet anders durfde te zijn, zat er altijd nog wel een beetje in, omdat ik dat zo gewend was. Dus ik durfde niet zeg maar een hele preek te gaan houden bij kids over Ayurveda. En dat deed ik dan ook niet. Maar het kwam gewoon op. En ik ging zo niet vertellen, oh, Ayurveda zegt dit. Maar ik zeg, als iemand het moeilijk heeft, ga ik automatisch, ja, wat voor mij zo ontzettend helpen is om dit en dit en dit te doen. En dat kinderen soms ook niet eens het idee hadden dat ze ermee wat wilden doen. Maar dat ze het uiteindelijk, dan hebben ze het toch gehoord. En dan zegt ze laatst tegen mij, wauw, ik vond het zo. Ik heb er zoveel aan gehad eigenlijk. En dat is dus ook een beetje met kinderen zo. Je hoeft ze niet te vertellen dat je moet dit doen. Maar je kan het ze meegeven. En wat ze daarmee doen, dat kunnen ze zelf weten. Het is een beetje alsof je een vriend hebt. En die is een avonturier. En hij wandelt heel graag in bergen. En dan komt hij elke keer, ieder weekend komt hij terug. En dan zegt hij tegen je van ja, als je het begint te onweren, dan moet je dit en dit en dit doen. En dan geeft hij allemaal survival tips. En
Terwijl je gewoon in de stad in de kroeg zit.
Terwijl je gewoon in de stad woont, precies. En je denkt, dat ga ik nooit hoeven toepassen. Dat is allemaal niet nodig voor mij. En dan op een dag, dan beland je toch ergens in de bergen. En het begint te onweren en het is heel koud. En dan heb je achter in je hoofd heb je toch nog dat stemmetje van die vriend. En dan ben je van, oh ja, ik ben in een kuil gevallen en ik heb het koud. En dan weet je hoe je een vuurtje moet stoken. Omdat je het toch hebt meegekregen. En het is je nooit geforceerd. En misschien draaide je je ogen als hij daarover vertelde. Van ja, boeien, weet je wel. Wat ga ik daar ooit aan hebben? En dan op een dag kom je erachter dat je het toch weet en dat je er echt veel aan hebt. En dat is voor mij hetzelfde gegaan met Ayurveda. Dat ik altijd wel luisterde. En ik vond het soms ook wel leuk om... Ik vond het af en toe wel interessant. Maar ik dacht, ja, doei. Hier ga ik echt nooit iets mee willen doen, weet je wel. En dan op een gegeven moment ben ik inderdaad in een onweer in een gat gevallen. En ik had een vuurtje nodig. En toen was Ayurveda dat voor mij.
Ja, en het is echt zo'n mooie metafoor die je noemt. En ik denk ook als je... En voor degene... die luisteren als je kinderen hebt, maar niet alleen kinderen, ook mensen om je heen. En vaak als je dingen leert, wil je het zo graag uitdragen, maar niet iedereen wil dat horen. Dat het ook gewoon hoopvol is, dat alles wat je meegeeft, zonder het op te dringen, het sijpelt echt wel ergens binnen, weet je wel. Ja. En er komt altijd een moment dat iemand misschien dat nodig gaat hebben en denkt van, oh ja.
Ja, nou ja, ik zou aanraden om ze... de tools te geven, maar ze niet forceert om een hut ervan te bouwen.
Ja, dat is
dat
echt heel
mooi. Ze zelf
mooi.
Mogen bepalen wat ze ermee doen. Want het werkt niet om iemand Ayurveda te forceren. Het is echt een prachtige tool om te hebben. Maar dat is iets waar je zelf achter moet komen. En misschien gaan ze er nooit achter komen, dat kan ook. Hè. Het is niet dat je denkt van, als ik mijn kinderen dit vertel, gaan ze op een dag echt hardcore meedoen. Maar dat is hun eigen pad. Dat hoeft ook niet. Het is, als het voor jou werkt, is dat zo ontzettend fijn. En dan kan ik je ook echt feliciteren. Want dan heb jij iets prachtigs erbij in je leven. Maar verwacht niet van je kids dat ze hetzelfde doen. Want het werkt niet voor iedereen. En iedereen heeft hun eigen pad. En als ze dat wel doen, heel fijn, kun je samen groeien.
Ja, en het gaat natuurlijk niet alleen voor Ayurveda. Het geldt eigenlijk voor alle dingen die we onze kinderen mee willen geven. Kinderen hebben toch echt hun eigen, inderdaad wat je zegt, hun eigen pad. En we kunnen alleen maar, langs de zijlijn staan van dat pad. En ze aanmoedigen.
Ja.
En af en toe wat aangeven als ze wat nodig hebben.
Ja.
Ja. Nou, wat een mooi gesprek.
Mm-hmm.
Dank je wel dat je erbij was, deze aflevering. Echt.
Dank je wel dat je me hebt uitgenodigd.
En ik heb natuurlijk ook onwijs veel van jou en je broer geleerd. Hè? Ook om natuurlijk alle dingen die er gebeuren in je leven. En dingen die jullie mij hebben teruggegeven. En het is zo mooi om ook naar kinderen te kijken. Vooral als kinderen jong zijn. Om te kijken hoe de elementen tot uiting komen. Vata, Pitta, Kapha.
Mm-hmm.
Dus ik heb daar, ik ben heel erg geïnspireerd door jullie. Dus ik vind het ook echt superleuk om binnenkort de kinderspecials te geven. En al die inzichten te delen. En misschien kom jij nog wel eventjes langs bij de special over pubers.
Ja, misschien wel. Ik bedoel, ik ben echt een stralend voorbeeld natuurlijk.
Stralend voorbeeld, ja. Lieve luisteraar, echt super fijn dat je luisterde weer. Mocht je interesse hebben in de specials, kijk even in de show notes, Instagram, meld je aan voor de nieuwsbrief. En ik hoop dat je echt een hele mooie dag, ochtend, nacht hebt. En wij sturen je heel veel liefde, Ster.
Zeker.
Voel het maar binnenkomen. Dus allemaal liefde van mij en Sterren. Tot volgende week.